Maar het thema van de preek van vanmiddag is Satans wurgkoord. Satans wurgkoord. En de subtitel is een drievoudig snoer van vlees. Satans wurgkoord. Een drievoudig snoer van vlees. We gaan één tekstje lezen, maar juich niet te vroeg, want we gaan nog een paar tekstjes lezen. Maar dit is een hele korte en die vinden we in Prediker. En we weten wie Prediker was, hè? Was koning Salomo. En even kijken. Kom op, Jan. Spreuken. Het is toch niet verdwenen uit mijn Bijbel? Kan niet, nee. Prediker, Prediker 4 vers 12. Kan iemand er één overweldigen? Twee zullen tegenover hem kunnen standhouden. En een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. Degene die wel eens een huwelijksinzegening van mij hebben bijgewoond, of een huwelijkspreek, die weten hoe ik probeer deze tekst uit te leggen. We weten allemaal dat het drievoudig snoer staat voor God, voor de man en de vrouw in dit geval. Maar hoe werkt het in de praktijk? En ik zeg dan meestal, want ik wil niet altijd origineel zijn, ik wil gewoon dat een huwelijksstelletje gewoon goede richtlijnen krijgt voor de relatie. Hoe breng je Jezus in jouw relatie? Hoe breng je dat derde snoer nou bij die twee snoeren? Dat kan alleen als de vrouw groeit en verandert in de gezindheid van Jezus. Als Marion verandert en groeit in de gezindheid van Jezus, in het karakter van Jezus, in de levensstijl van Jezus, dan brengt zij Jezus in onze relatie. En als ik dat ook doe, dan breng ik Jezus in de relatie. En zo wordt praktisch een drievoudig snoer gemaakt. Het is niet een magisch iets. Wij groeien in de gezindheid van Jezus. En in de mate waarin wij groeien in de gezindheid van Jezus, brengen we dat in onze relatie. En dan kunnen we ook met elkaar omgaan zoals Jezus met ons zou omgaan. En dan wordt het een sterk snoer. Maar onze geestelijke vijand kent ook een drievoudig snoer. Een geestelijk snoer. Maar niet om onze huwelijken sterk te maken, maar om onze huwelijken te vernietigen, te smoren, te verstikken. Hij gebruikt een drievoudig snoer. Het is een vleeselijk snoer. Niet vreselijk, maar een vleeselijk. Het is Satans wurgkoord. Wie weet er wat een wurgkoord is? Ja, een paar moordenaars weten wat een wurgkoord is. Jij ook toch, Kees? Ja. Ja, je bent geen moordenaar. Nee, maar je weet wat een wurgkoord is. Een wurgkoord is een heel sterk snoer met twee van die handvatjes, zeg maar, dat het niet uit je handen kan glijden. En je besluipt iemand van achteren en je slaat het snoer eromheen, hè, en met een bepaalde techniek, en je trekt het aan. En het is dan de bedoeling dat die persoon stikt. Of de nek breekt. Precies, Kees. Jij bent deskundig op dat gebied. Ja, maar dat is een wurgkoord. Maar de vijand gebruikt dat ook. Alleen het is een geestelijk wurgkoord. Ik heb gezegd, we hebben een geestelijk drievoudig snoer. Dat hebben we gelezen in Prediker. Maar de vijand gebruikt ook een wurgkoord. En dat gebruikt hij vooral in onderlinge relaties. Dus in intermenselijke relaties. En waaruit bestaat dat wurgkoord? Uit drie snoeren. Het eerste snoer van die drie is de verborgen hoogmoed. Ik zeg bewust verborgen hoogmoed. De tweede is trots. En de derde is onvergevingsgezindheid. Deze drie snoeren. Meestal werkt het als volgt. Er is sprake van hoogmoed. Maar niet openlijk, want wij zijn christenen. Dus wij weten wel dat hoogmoed is geen goede eigenschap voor een christen. Dus onze hoogmoed, en we lijden er allemaal nog wel eens aan, niet te veel hoop ik meer, is een hoogmoed van het hart. Je ziet het niet in onze manier van spreken. We praten heel nederig, we bewegen heel nederig, maar in ons hart kunnen we nog steeds hoogmoedig zijn. Het is een verborgen hoogmoed. Maar dat zal ons niet helpen. Want God ziet het hart aan. Dus hij ziet ook de hoogmoed in het hart. We kunnen het voor elkaar verbergen, maar niet voor God, dat is één. En twee, dat is een hele lastige, God weerstaat de hoogmoedige. En als je door God weerstaan wordt, dat betekent dat hij niet kan helpen in je leven, heb je een probleem. Dus die verborgen hoogmoed is een reëel iets. En we moeten onszelf daar steeds weer op onderzoeken. Ben ik niet hoogmoedig? En het kan flinterdun zijn, het kan heel subtiel zijn, maar het is er wel. En het is niet in ons voordeel, geloof me, het is niet in ons voordeel. Maar als die hoogmoed geconfronteerd wordt met de waarheid van Gods woord, met de beweging van de Heilige Geest, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Het gunstigste is dat je zegt, oh, sorry, oh God, spijt me zo. Dat had ik niet moeten doen. Of naar je partner, oh sorry, neem me niet kwalijk, het spijt me echt, of vergeef me. Maar je kan ook, en dat gebeurt veel te veel, trots zijn. Ja, ik ben niet fout. Kom nou even, ik ben niet fout. Dat is nog een staartje van de verborgen hoofdmoed. Ik ben niet fout, mijn partner is fout. En waarom zou ik mezelf verontschuldigen? Waarom zou ik sorry zeggen? Zij moet sorry zeggen, je kan het ook omdraaien. Hij moet sorry zeggen, maar ik niet. Trots. En je verandert er niets aan. Je verhardt jezelf. Dat is het tweede koord. De verborgen hoogmoed. En bij confrontatie de trots. Die niet wil toegeven dat je iets hebt gedaan of gezegd wat niet kosher was. Wat niet door de beugel kon. En, gezondheid. En trots. Moet je kijken. Trots is wat onze aartsvijand liet vallen. Want als God een beschrijving geeft van wat er gebeurde in het begin. Het begin van de mensheid. Dan lezen we een aantal versen. Dat gaat over de val van Lucifer. En het serpent bestaat. De oude slang, de draak. En zijn engelen. En dan lezen we in Ezechiël 28 vanaf vers 14. U was een beschermende serub met uitgespreide vleugels, symbool van een beschermengel, hè? Ik had u een plaats gegeven, u was op de heilige berg van de goden, wandelend te midden van vlammende stenen. Onberispelijk was u in uw wandel, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden. Door uw uitgebreide handel bent u vervuld geraakt met geweldenarij en u kwam tot zonde. Van de berg der goden verbande ik u en ik deed u weg, uw beschuttende serub, van tussen de vlammende stenen. Hier komt hij. Trots was uw hart op uw schoonheid en met uw luister hebt u ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp ik u neer en ik maakte u tot een schouwspel voor koningen om met leedvermaak naar u te zien. Zie hier, trots was uw hart op uw schoonheid. De meeste bijbelleraren gaan ervan uit dat Lucifer een verschrikkelijk mooi wezen moet zijn geweest. Maar in plaats van dat hij daarin bewoog, werd hij trots op zijn uiterlijk. En je mag een gezond gevoel voor eigenwaarde hebben in het licht van de Bijbel, maar word nooit trots. Op de verkeerde manier. Hij was trots op iets wat hij niet zelf gemaakt had. En met zijn trots heeft hij ook zijn wijsheid verloren. Het steeg hem naar zijn hoogte. Daarom is Jezus het tegenbeeld van Satan. Satan die zei, ik zal opstijgen, ik zal me met God gelijk maken. Nee, ik zal mijn troon boven die van hem stellen. Dat is de gezindheid van Satan. Maar Jezus, staat in Filippus 2 vers 5, die heeft het God gelijk zijn, hij was gelijk aan God, niet als een roof geacht, hij heeft zichzelf ontlenigd. Hij is een dienstknecht, een slaaf geworden voor ons. Dat is precies het tegenovergestelde. Daarom zegt Jezus ook, leer nou van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat betekent niet dat je een watje moet zijn of een slappe kerel, maar het betekent wel dat je in je hart de juiste houding moet hebben, zodat God jou niet hoeft te weerstaan en God je kan vormen tot de persoon die hij wil dat je zal zijn. Dit is hoe trots werkt. Genesis 4. Kaïn en Abel brengen een offer. Beken het verhaal. Dat van Abel wordt geaccepteerd, van Kaïn niet. God in zijn liefde komt naar Kaïn toe. Zegt Kaïn, wat kijk je boos? Ja, zo'n smiley had hij, maar dan met die mondhoekjes naar beneden en zo die wenkbrauwtjes zo. Kaïn, wat kijk je boos? En dan komt er een gesprek tussen God. En wat doet Kaïn? Had hij nou maar gezegd, ja heer, het spijt me, maar ik heb verkeerd gehandeld. Ik geef het toe. Ik heb mijn offer verminkt. Je kunt je offer verminken. Vroeger moesten de Israëlieten soms een diertje offeren. En ik ga niet uitleggen waarom het een diertje was nu, anders leidt het te veel af. Maar dan keken ze naar hun vee, net als kinderen naar hun speelgoed, als ze iets moeten weggeven van hun speelgoed. En ze keken naar het rotste dier dat erbij was, kreupel, een scherminkel, en dat gingen ze offeren. En zei God, kom je met zo'n offer bij mij? Je verminkt het offer. Dat is beledigend. Maar goed. Maar wat doet Kaïn? In plaats van dat hij zegt van, Heer, waar heb ik verkeerd gehandeld? En hij wist het donders goed hoor, maar Heer, waar heb ik... En de Heer had hem liefdevol gecorrigeerd en hij had gezegd, het spijt me, ik ga, wilt u het me vergeven of zoiets? Had God hem vergeven. Maar wat deed hij? Hij was trots. Hij dacht, ja, hallo. Ik ga niet mijn excuus aanbieden aan God notabene. Ik ga niet mijn excuus aanbieden. Ik ga me niet vernederen. En wat leidde die trots toe? Tot de dood van zijn broer. Afschuwelijk. Hij doodde zijn eigen broer. Wij lezen dat, we kennen het verhaal, dus eigenlijk dringt het niet meer tot ons door. Je zegt, oh ja, Kaïn sloeg Abel dood, dat weten we. Nee, je moet eens over nadenken. De ene broer die een andere broer doodt. Is toch verschrikkelijk? Door trots. Dus verborgen hoogmoed in het hart. Trots als je geconfronteerd wordt en je niet wil bekeren. En dan de onvergevingsgezindheid. Dat is een drievoudig snoer van vlees, Satans wurgkoord. Zo smoort hij onze ziel, zo maakt hij ons en onze relaties kapot. Onvergevingsgezindheid. Gaan we toch een stukje tekst nog lezen? Even kijken naar de klok. Oh. Matteüs 18. Ik ga het rustig lezen. Lees het thuis nog maar een keer door. Het is een heel bekend gedeelte. Maar ik wil dat het goed tot ons doordringt. Want onvergevingsgezindheid, ik heb voor ik weet niet hoeveel mensen wel gebeden waarschijnlijk door de jaren heen. Maar als mensen niet willen vergeven, kan ik bidden tot ik letterlijk een ons weeg en er gebeurt niks. Het is net als je een staafmixer gebruikt, waar de stekker niet in stopcontact zit. Er gebeurt niks. Alleen in het geestelijk heb je niet door of de stekker in het stopcontact zit of niet. Dan vraag je, heb je mensen vergeven? Ja. Dan denken ze, dan gaat hij in ieder geval bidden, maar ze hebben niet in het hart vergeven. Nou ja, dan heeft het geen zin, dan is de stekker eruit. Matteüs 18. Vergeven. En het is leuk, Petrus die heeft het over 7 keer vergeven en dat heeft te maken met, hoe heet die knaap ook alweer? Dat was ook zo'n boef. Er kwamen al heel snel boeven op aarde. Even kijken of ik zijn naam kan vinden. Wie? Ja, heel goed. Wat goed, jongen. Zeker een goede opvoeding gehad. Kan iemand een deur openzetten? Oké. Lamech. Inderdaad, Lamech, hier heb ik hem. En aan Henoch werd Irad geboren en Irad verwekte Meguiael. Meguiael verwekte Methusael en Methusael verwekte Lamech. En Lamech nam zich 2 vrouwen, de ene heette Ada, de ander Silla. En Ada, nou, dan krijg je wat er verwekt wordt. En dit is wat Lamech zei. En Lamech zei tot zijn vrouwen, Ada en Silla, hoor naar mijn stem, vrouwen van Lamech, neig uw oor tot mijn rede. Ik sloeg een man dood om mijn wonden en een knaap om mijn striem. Want Kain wordt 7-voudig gebroken, maar Lamech 77 maal. Daar komt die 7 van Petrus vandaan. Dus Lamech was echt een beetje een patser. Slaat iemand dood voor een striem. Weet je, maar goed. Maar Petrus die komt dan bij Jezus en die heeft dat van het 7-voudig en het 7 zit in zijn hoofd. En dan komt hij bij Jezus en dan zegt Petrus dit. Toen kwam Petrus bij hem, dat is bij Jezus, en zei, Heere, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zeide tot hem, ik zeg u niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Met andere woorden, altijd. Daarom is het koninkrijk der hemelen, goed opletten, want dit is onderwijs van Jezus. Daarom is het koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon te rekenen, werd er 1 voor hem geleid die 10.000 talenten en 20.000 euro schuldig was, omdat hij niet bij machten was te betalen. Beval zijn heer hem te verkopen met zijn vrouw en kinderen en al wat hij bezat. Die man was echt meer dan bankroet, meer dan blut, want hij raakte ook zijn dierbaren kwijt, zodat er betaald kon worden. En die slaaf kon niets anders dan zich neerwerpen als smekeling. En hij zei, heb geduld met mij, ik zal u alles betalen. En de heer van die slaaf kreeg medelijden met hem. En hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt. Toen die slaaf wegging, trof hij een andere slaaf aan, die hem 100 schellingen schuldig was. En hij greep hem bij de keel en zei, betaal wat u mij schuldig bent. En de medeslaaf nu wierp zich voor hem neer, bad hem dringend, zeggende, heb geduld met mij en ik zal u betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen, zet hem gevangen, totdat hij het verschuldigde zou betaald hebben. Toen nu zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden ze verdrietig, gingen hun heer al wat er gebeurd was mededelen. Toen ontbood zijn heer hem en zeide tot hem, slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden. Daar gij het mij dringend had gevraagd, had u ook geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u? En zijn meester werd boos, gaf hem in de handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, als u niet een ieder zijn broeder van harte vergeeft. Laat het tot je doordringen. God heeft ons, als we zijn kinderen zijn, vergeven van al onze schulden. Wij weten dat hij dat niet alleen gedaan heeft door te zeggen, nou, ik vergeef je, ik reken het je niet toe, ik zie dat je spijt hebt, ik vergeef je. Zo kon God niet vergeven. En ik kijk maar naar de nieuwe DVD die deze maand uitkomt, Eeuwig Leven. Daar staat er nog eens waarom God niet zomaar kon vergeven. We weten wat hij moest doen om te kunnen vergeven, toch? En zo heeft God ons vergeven. Maar hoor goed wat Jezus zegt. In de gelijkenis is die Heer die die ene slaaf vergeeft, dat is God. En die slaaf die dat ongelooflijk onbetaalbare bedrag werd kwijtgescholden, dat zijn wij. Als wij ons niet herkennen in elke gelijkenis in de Bijbel, dan hebben we haar niet begrepen. Maar dit is wat Jezus zegt. Stel dat ik iets heb met een buurman, of ja, een buurman in de straat. En ik weiger hem te vergeven. Hij heeft iets heel lelijks naar me gedaan. En wat doet even niet ter zake. Maar ik weiger hem te vergeven. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Vanaf dat moment hef ik mijn eigen vergeving op. Die ik bij God heb. Want we hebben het gelezen. Als jij niet vergeeft, zal je hemelse Vader jou ook niet vergeven. Dat is ernstig. En er staat ook nog wat bij. Die Heer geeft zijn, die slaaf die zelf niet kan vergeven, die zo'n vergeving ontvangen heeft, over aan de folteraars. Weet je dat als wij boos zijn in ons en zondige gedragingen hebben in ons leven, dat we dan openingen maken voor de machten van de duisternis, die ook in onze relatie gaan werken, en we zijn niet direct bezeten, en we zijn niet direct gebonden, maar als wij niet binnen die principes van God bewegen, geven we de duivel, zegt Paulus, een voet. We geven hem ruimte om binnen te komen. Daarom leert Paulus ook, overwin het kwade door het goede. Daarom spreekt Jezus over een linkerwang en een rechterwang. Als je bijvoorbeeld een klap krijgt op je linkerwang, zegt Jezus, of omgekeerd, draai die andere wang ook maar toe. Zegt Jezus, je moet je helemaal laten aftuigen. Nee, Jezus zegt, niet altijd lik op stuk. Je moet het deescaleren. Zo overwin je het kwade door het goede. Om het in de praktijk te brengen, stel dat Mario en ik een argument hebben. Wij zijn ervaringsdeskundigen, net als jullie. We hebben een argument. En ik ben de meest creatieve, denk ik, in iets vervelends zeggen misschien. Maar goed, of het zo is, moet je maar Mario vragen. En Mario reageert meteen met lik op stuk. Nou, dat gaat lekker, dat knalt hard tegen hard. Maar als we geestelijk groeien, en dat is een weg te gaan en stages te lopen, dan kunnen we het opvangen. Dan kunnen we het opvangen. En daar moeten we naartoe. Geef de boze geen voet, zegt Paulus. Geef hem geen ruimte door tegen allerlei principes van God in te gaan. En steeds weer vergeven is één van de principes van God. Maar we hoeven niet te vergeven hoor. We hebben een vrije wil. Als je niet wil vergeven, zegt God, dan hoeft niet. Alleen je doet jezelf zo vreselijk tekort. Want de folteraars komen. Ze komen binnen. Je krijgt allerlei psychische, emotionele klachten. Ben je wel eens goed boos op iemand geweest? Echt boos, boos? Hoe voelt dat in je lichaam? Lekker ontspannen? Ja. Dat is geen Zwitserleven gevoel, wat het ook is, dat Zwitserleven gevoel. Het is een waardeloos gevoel. En dat zijn de folteraars die ruimte krijgen. Dus het is niet verstandig, God geeft ons een vrije wil, maar het is niet verstandig om die wil tegen zijn wil in te laten gaan. God heeft ons een heel boek gegeven om ons te helpen in onze keuzes. Wat we moeten doen, wat we niet moeten doen. Dit is ons leven. Als we het gehoorzamen toepassen, biddend, in de kracht van de geest, dan krijgt dat drievoudig snoer van dat wurgkoord van de duisternis geen grip. Lappen we het aan onze laars of een schoen, dan gaat dat koord werken en het verstikt onze ziel. Het maakt ons van binnen beetje bij beetje dood. Het perst de liefde uit ons. We hebben een heel boek, geweldig. Het is zo'n machtig boek. Nou, we gaan afronden. In Amsterdam, ik weet niet hoe het vandaag de dag is, maar in Amsterdam hadden ze een bepaalde wens als je niet mocht. En die wens was: stik de moord. Jij moet die uitdrukking ook wel kennen, toch? Stik de moord. Wie kent die uitdrukking? Stik de moord. Ja, oké. Okay. Dat is niet persoonlijk hoor, Essen. Dat wensen ze je toe als ze een bloedhekel aan je hebben. Nou, de machten van de duisternis wensen ons dat ook toe, dat we de moord stikken, letterlijk. Ze proberen ons tegen elkaar uit te spelen. Kerk tegen kerk, denominatie tegen denominatie. Voetbalclub tegen voetbalclub. Man tegen vrouw, kinderen tegen ouders, kinderen onderling. Verdeeldheid. Met dit wurgkoord, de verborgen hoogmoed. Ik buig niet. Ja, wie niet buigt, die barst. De trots om toe te geven. Ik was hoogmoedig of ik was verkeerd. En zo gaat het snoer werken. En dan niet willen vergeven. Ik vind het nog altijd een prachtig beeld. Als je niet wil vergeven, hè, dan zet je je klauwen, niet je fysieke vingers, maar je geestelijke klauwen, zet je als een visarend, zet je die in een vis. Die klauwen die slaan in een vis en laten niet meer los. En de bedoeling is van een visarend, als hij een vis pakt, dat hij die vis eruit tilt, op een rots gaat zitten of in ieder geval op een rustig plekje en dan eet hij zijn vis op. Maar als wij niet vergeven, kan ik je garanderen dat als wij onze klauwen in de vis van onvergevingsgezindheid slaan, trekken wij hem niet naar boven om hem op te eten. Hij sleurt ons naar beneden om te verdrinken. Er is een man, die had in Amerika, die ving een vis, een grote vis, en op de rug van die vis vond hij het skelet van een visarend. Je had een inschattingsfout gemaakt. Dit moeten we echt verstaan. Dit moeten we echt verstaan. Verborgen hoogmoed, werk eraan. Trots, dat als je geconfronteerd wordt met je hoogmoed, dat je niet wil buigen. En onvergevingsgezindheid. En denk dan aan wat God ons vergeven heeft. En ik zal heel eerlijk zijn. Ik vind het niet naar iedereen moeilijk om excuus aan te bieden, maar naar sommige personen vind ik het verschrikkelijk moeilijk en lastig om excuus aan te bieden. Ik weet niet wat het is. Misschien hebben jullie daar ook last van. Ik wel. Ik vind het soms heel lastig. Maar ik wil het wel doen. Ik moet het doen. Omdat als ik het niet doe, gaat het wurgsnoer, het wurgkoord gaat zijn werk doen in mijn ziel. En ik verlies mijn blijdschap. Ik verlies mijn vrede. De atmosfeer in het huis is niet meer zoals die moet zijn. Het wordt donker. Waarom? Omdat we de duisternis een voet geven. Ze surfen op onze gevoelens. Dus laten we niet luisteren naar onze hoogmoed, naar ons hoogmoedig hart. Laten we ook niet luisteren naar onze trotse eigenwaan en onvergevingsgezinde houding. Denk aan de folteraars, want ze komen echt. Ze komen echt. En je gaat je akelig voelen. En je gaat je niet happy voelen. Reken ermee af. Maak dat wurgkoord van je ziel los. Vergeef. Van harte. Vergeef. En slik je trots in. Reken met je trots af. Je hebt niks aan trots. Echt niet. En ook niet met verborgen hoogmoed. Het levert je niks op, alleen maar spanning en stress. En zo leef je vrij. En zo leef je blij. Als je met deze drie dingen afrekent in de kracht van Gods geest. Vader, het is klaar. Ik voel het. Help ons deze drie dingen te onthouden, Vader. Verborgen hoogmoed in het hart. We buigen misschien met onze rug, maar ons hart staat kaarsrecht overeind. En dan de trots, Vader. Want wie denkt die ander wel dat die is? Heere, verlos ons van deze dingen en leer ons ook vergeven, hoe moeilijk het ook is, soms. Leer het ons, omdat de folteraars geen ruimte krijgen in ons leven. Omdat onze ziel niet langzaam gewurgd wordt en verstikt in dat wurgkoord van die oude slang. Help ons, Heere, iedere keer weer om daarmee af te rekenen en zo vrij te leven en blij te leven. Amen.